Ik wil heel graag met u samen nadenken en genieten van de ontmoetingen die Jezus heeft op die eerste opstandingsdag. Ik zal daarvoor een gedeelte lezen, maar ik heb een ontzettende indruk, dat had ik al deze week toen ik met de prediking klaar was, dat het een bijzonder voor iedereen natuurlijk, maar een bijzonder ook voor mensen in de zaal, een hele bemoedigende boodschap zal zijn. Ik hoop echt dat het u diep zal raken, dat u echt een intense ontmoeting met Jezus zelf zult hebben. Dat u door de ontmoetingen die hij heeft, op die dag dat hij is opgestaan, dat u zichzelf een beetje daarin plaatst hoe hij u wil ontmoeten. En ik wil heel graag met u lezen Markus 16, vers 1 tot en met 8. En dan zal ik even nog bidden. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria van Magdala, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Heere God, we willen u zo danken voor de schrift, voor uw woord. Ik ben zo ontzettend dankbaar, Heer, dat het een woord is wat het levende woord openbaart. Een woord wat Jezus openbaart. En we willen echt luisteren naar uw stem, naar uw fluisterende stem. We willen u ontmoeten in de ontmoetingen, zodat u echt ons zegent en dat we overweldigd worden door uw majesteit en uw heerlijkheid. Amen. We hadden vrijdag een avondmaalviering hier voor de gasten in ons midden. En toen heb ik verteld dat ik thuis heb ik een studiebijbel. Die bestaat zowel voor het Oude en het Nieuwe Testament. En die bestaat uit 16 delen in het Nieuwe Testament. En een van de eerste delen, het eerste deel, dat is een synopsis. En synopsis, dat is eigenlijk zeg maar een overzicht van de gebeurtenissen. En ook in de juiste volgorde. Dan hebben ze dus de vier evangeliën, die hebben ze genomen. En dan hebben ze, in principe hebben ze alles op de juiste volgorde en de tijd ook gezet. En ik heb deze week, de afgelopen week, heb ik die synopsis gelezen en de gebeurtenissen van de kruisiging, die heb ik zo gelezen. En wat is er eigenlijk op die dag gebeurd? En daar hebben we vrijdag, hadden we daar een hele bijzondere tijd over. En ik heb dat zo verder gelezen. Natuurlijk ben ik ook bezig geweest met de opstanding. En toen ben ik zeg maar in die tijd van die dag ben ik gaan kijken welke ontmoetingen heeft Jezus. En wat gebeurt er eigenlijk bij deze ontmoetingen. En ik ga dat heel graag met u bekijken vanmorgen. En daar is een enorme troost zit erin. Enorme lessen op zeg maar om daarover na te denken. Er zijn, ik weet niet of u zich dat realiseert, maar er zijn op die dag 4 ontmoetingen geweest. Meestal plaatsen we dat zeg maar over een langere periode, Maar er zijn vier ontmoetingen geweest. De eerste ontmoeting waar we zo dadelijk naar kijken is de ontmoeting met Maria van Magdala of Maria Magdalena. De tweede ontmoeting die hij heeft gehad is met de Emmausgangers. De derde ontmoeting, misschien is dat wel de tweede in de tijd, dat is een ontmoeting met Petrus, want niks is overgeschreven. Maar toch zal ik dat noemen en ook laten zien waar dat is, waar dat staat. En op de avond, als die Emmausgangers dan terug zijn, dan ontmoet Jezus de 10 apostelen die daar samen zijn, want Thomas die is niet aanwezig. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om daarmee bezig te zijn, ook in de tijd, want meestal heb je de indruk, doordat dat in verschillende evangelieën op verschillende plaatsen eigenlijk staat, dat dat over een langere periode is geweest, dat dat meerdere weken is geweest tussen opstanding en hemelvaart, dat daar die ontmoetingen, natuurlijk zijn er ook ontmoetingen geweest, maar heel specifiek wil ik met u kijken naar deze eerste opstandingsdag. En die eerste opstandingsdag, die dag die begon voor Maria en van Magdala heet ze eigenlijk. We zeggen Maria Magdalena en denken dat dat de achternaam is, maar dat is niet de achternaam. Maria, dat was de gek uit Magdala. Ze had 7 boze geesten, daarvan was ze bezeten. En de Heer Jezus, die had haar bevrijd. Die had haar een compleet nieuw leven gegeven. En daarom heet ze Maria uit Magdala. Die Maria is dat. Die Maria die uit Magdala, die gek uit Magdala. Die 7 die bezeten was van 7 boze geesten. En die Jezus heeft bevrijd. En die dag begon voor Maria van Magdala en de Maria van de moeder van Jacobus. En deze vrouwen die hadden aan het kruis gestaan, onder andere met andere vrouwen samen. En die hadden een enorme, verschrikkelijke, traumatische ervaring. Ze hadden, deze 2 vrouwen, ook met de andere vrouwen, mannen waren eigenlijk een beetje ertussen uitgeknepen, maar die vrouwen, die stonden aan het kruis. En die zagen Jezus sterven, samen met nog een andere Maria. Ik vind het prachtig dat dat 3 Maria's eigenlijk zijn, de moeder van Jezus, en die Maria, van Magdala, en de moeder van Jacobus, die heette ook Maria. En die hadden dus deze 2 Maria's die op weg waren naar het kruis, die hadden natuurlijk een enorme traumatische ervaring achter de rug. En deze vrouwen, die 2 helden gevolgd, Jozef van Arimathea en Nicodemus, dat waren 2 helden, want die waren naar Pilatus gegaan. Jozef van Arimathea was naar Pilatus gegaan en had gezegd van: mag ik het lichaam van Jezus van het kruis afnemen? Ja, dat is echt een heldendaad. Dat je dus in zo'n situatie, waar iemand door Pilatus, die dan in zijn handen in onschuld was, dat je daar naartoe gaat en zegt: geef me het lichaam van Christus. We willen hem begraven. En die 2 mannen, die hadden Jezus van het kruis gehaald en die waren naar het graf gegaan. En deze Maria's, die hadden hun gevolgd. Dat staat zo in de Bijbel. Alles wat ik u vertel, dat kunt u lezen. Die waren hem gevolgd en hadden gezien waar hun Heer was neergelegd. En toen was die eerste dag, dus die wisten precies waar dat graf was. En dan zie je eigenlijk, dan begint die dag, die begint met een vraag. Die dag die begint voor beide vrouwen met de vraag: wie zal ons de steen afwentelen van het graf? Wie zal ons de steen afwentelen? Weet je, er zijn van zo'n dagen die zo donker zijn dat je een dierbare verliest of moet laten gaan of een slecht nieuwsbericht hebt gekregen. Je hebt ontslag gehad of een echtscheiding is uitgesproken. Echte traumatische gebeurtenissen. En je staat 's morgens op en je weet, als je al geslapen hebt, weet je niet hoe die dag verder moet. De tijd zou eigenlijk stil moeten staan, maar dat is het niet. En alles, meestal, is dan het dood. Doods. En je vraagt je af, wie kan die steen van dat graf afwentelen? Want je wilt toch op een of andere manier dat koesteren wat dood is gegaan. Wat koesteren waar je over houdt. Je vraagt je eigenlijk af, Wie kan eigenlijk die steen, die fluisterende stem, die dan in jezelf zegt, als je die vraag stelt, wie kan die steen van dat graf afwendelen, zodat ik datgene wat ik verloren ben, datgene wat ik kwijt ben geraakt, datgene wat ik heb moeten afgeven, hoe kan ik dat nog koesteren? En dan is er zo'n fluisterende stem die dan tegen je zegt, niemand. Ik heb dat zelf in mijn leven meegemaakt, dat een echte traumatische ervaring, dat je denkt, hoe moet het leven nu verder? Hoe moet ik nu verder? Hoe moet ik nu met datgene wat er is gebeurd verder? Wie brengt eigenlijk die, wie doet die steen nu afwentelen? En deze twee vrouwen die komen in totale shock en trauma bij het graf. En dan klinken die woorden van leven en van hoop. Wees niet ontdaan, u zoekt de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats. En ik vind het zo indrukwekkend dat soms denken we dat die steen die is daar weggehaald, zodat Jezus uit het graf komt. Maar er is natuurlijk geen sprake van. Want ook als straks, zeg maar, als ik dan kom bij de ontmoeting van die apostelen, en die hebben zich afgesloten, en dan opeens is Jezus in zijn midden. Daar is geen deur, daar is hij kan, ik weet niet hoe dat is, maar je ziet dat plaats en tijd voor die opgestane Heer geen plek meer heeft. Dus die steen die is niet afgerold zodat hij uit het graf kan. Die steen is er weg omdat de mensen in het graf kunnen. Dat is de reden. Om te gaan kijken, kom in dit graf. Hij is hier niet meer. En dan zie je eigenlijk dat de dood is overwonnen, maar ze vluchten. Ze vluchten van het graf weg. Er is beving en ontsteltenis grepen aan en ze waren bang en zeiden niemand iets. Ze gaan naar de apostelen en die zeggen, het is kletspraat. Het is gewoon onzin wat jullie vertellen. En toch zie je dan op een gegeven moment dat Petrus die gaat naar het graf. En ik weet niet hoe dat eigenlijk zo gelopen is, maar in feite staat op een gegeven moment, denk ik, dat Maria ook zeg maar, naar het graf is gegaan met Petrus samen. En dan beschrijft die eerste ontmoeting. Ik zal dat zo dadelijk met jullie lezen. Maar ik wil eigenlijk u even laten zien wat de kenmerken zijn van die drie ontmoetingen die beschreven staan. En daar wil ik ook een beetje op inzoomen. De kenmerken en overeenkomsten zijn het volgende. In alle drie die ontmoetingen die ik met u ga bekijken, wordt Jezus niet herkend. De tweede is, Jezus stelt vragen. En de derde is, hij moet zichzelf bekendmaken. En dat is echt een hele diepe boodschap voor ons. Zeker als je verdriet hebt, als je rouwt, als je moeite kent in je leven. In Johannes 20, vers 11 tot en met 15, daar staat die prachtige gebeurtenis van die ontmoeting van Maria. Maria van Magdala. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf en ze zagen twee engelen in witte klederen zitten, in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeind en één aan het voeteind van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Ze zoekt een dode Jezus. Ze zoekt iemand die begraven is. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt. En ik zal hem weghalen. Maria van Magdala die staat daar bij het graf. Ze huilt. En daar klinkt die vraag, waarom huilt u? Wie zoekt u? En ik vond een prachtig schilderij van Rembrandt op internet. En laat het maar eens zien. Ik hoop dat het goed te zien is. Dan ziet hij eigenlijk in dat schilderij ziet hij die twee engelen, Maria, en achter haar een man. En dan denk je, wie is dat toch, met die grote hoed? En ik vind het subliem. Ik vind het echt subliem dat iemand daarover nadenkt en dat hij dan, dat je ziet dan dat Maria zich terugkijkt en ziet er iemand en ze denkt dat het de tuinman is. Hoe Rembrandt dat geschilderd heeft. Dat hij dus laat zien van, daar staat iemand en ze denkt dat het de tuinman is. En dan is het zo dat die diepe rouw, dat verdriet, die shock, die vertroebelen haar waarnemingsvermogen. Jezus is zo dichtbij en ze herkent hem niet. Hij komt zo dichtbij, ook bij u, als u vertwijfeld bent, de weg kwijt bent, zo overstelpt eigenlijk met verdriet, pijn en zorgen, paniek. En dan vind ik het zo bijzonder, dat heeft me zo gezegend, dat Jezus komt in die situatie en hij stelt aan Maria twee vragen. Waarom huil je? Waarom huil je? En wie zoek je? En dat zijn twee ontzettend belangrijke vragen. Natuurlijk weet Jezus het antwoord. Hij heeft Maria gezien aan het kruis. Hij heeft die paniek gezien. Hij heeft, zeg maar, de pijn gezien. En ook dat de hoop weg is. Hij heeft dat gezien toen hij haar bevrijdde van die 7 boze geesten en nieuw leven gaf. Maar zij herkent hem niet. Door de tranen heen denkt ze dat dat de tuinman is. En weet u, dan komt iets wat me diep raakt, heel diep raakt. En dat is namelijk dat in Johannes 20, vers 16 staat, maar Jezus zeide tegen haar, Maria. Alleen de naam, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Weet u waarom raakt me dat zo? In Johannes 10, vers 3 en 4 staat, hij roept zijn eigen schapen bij naam, omdat ze zijn stem kennen. Weet u, het is zo bijzonder dat als je dus een echte intieme relatie hebt met Christus, als je met hem leeft, als je met hem omgang hebt, en hij spreekt tot je hart, ook al herken je hem niet, hij spreekt tot je, dan zul je in de stem zul je zien, hij is het, hij is mijn Heer. Ik herken die stem van de herder. Ik herken die stem van de goede herder. En dan is, zeg maar, Jezus verleend aan Maria van Magdala, de vrouw die bezeten was van 7 boze geesten, verleent hij een ongeëvenaard erfgoed. Een ongeëvenaard erfgoed. En dat is namelijk zoals Marcus 16, vers 9 dat tot uitdrukking brengt. Toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria van Magdalena. Dat is ongekend. Dat Jezus verschijnt aan een vrouw, ook in die cultuur, iets ongekends. Dat is ook de reden dat als ze teruggaat en ze zegt, de Heer is opgestaan, dat ze zeggen, dat zijn kletspraatjes. Ik denk dat als Petrus en Johannes en Jacobus daar voor de deur hadden gestaan, dan hadden ze gezegd, ja, dat kan niet anders als waar zijn. Maar net deze vrouw, die hem niet herkent, en die zo verdrietig is, die aan het graf staat en denkt van, wie zal ons deze steen wegrollen? Die zo diep geraakt is en door de tranen heen niet meer ziet wie de Heer is. Hem als een tuinman ziet. Daarin komt Jezus haar tegemoet met die twee vragen. Waarom huil je? En wie zoek je? En dan haar bij de naam noemt. Diezelfde dag. Die dag gaat verder. En dan zijn er twee mannen, twee Emmausgangers, die zijn op weg. In plaats van naar Galilea, zijn ze op weg naar Emmaus. Dat verhaal, die geschiedenis, dat vind je, dat kun je thuis eens lezen in Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En Jezus voegt zich bij hen. En ook daar herkennen ze hem niet. Hij voegt zich bij hen en dan zie je eigenlijk dat deze twee mannen, die zijn eigenlijk de hoop kwijtgeraakt. Het is zo typerend eigenlijk dat bij elke ontmoeting, dat raakt me ook heel erg, dat Jezus, zeg maar als je in die synopsis kijkt en in alle evangeliën kijkt, dan heeft Jezus altijd gezegd van, ik ga naar Jeruzalem om te sterven, maar ik zal opstaan uit de dood. Steeds weer opnieuw werd het ook in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, werd dat steeds bevestigd. Maar je ziet in geen enkele ontmoeting, zie je dat ze denken dat het daadwerkelijk waar is. Niemand denkt dat het waar is. En je ziet hier ook dat die twee mannen, die hebben, zijn hun hoop kwijt. Ze drukken dat als volgt uit in Lucas 24, vers 21. Dan zeggen ze tegen Jezus die ze niet herkennen, en we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. De hoop is weg. Het eerste, laatste wat de mens ontnomen wordt, dat is de hoop. Weet je, het lijkt me heel erg en heel erg moeilijk als je arts bent en je hebt een slecht nieuwsbericht en iemand zit voor je of een echtpaar zit voor je en je moet hen vertellen dat er niets meer aan te doen is, dat hij niet meer genezen kan worden. Om te zien in een leven dat de hoop langzaam wegvloeit. Dat is het laatste wat iemand kwijtraakt. Deze mannen ook, die waren op weg en dan is het zo dat er geen hoop meer is. En ook hier vragen. Ik vind het zo indrukwekkend dat Jezus voegt zich bij hen. Dat is het allereerste. Mensen met pijn, mensen met diep verdriet. Het is niet zo dat zij naar Jezus toe moeten komen, dat is ook een overeenkomst. Niemand is naar Jezus toegekomen. Het is altijd zo prachtig dat Jezus zoekt Maria van Magdala op. En hier voegt hij zich bij de twee Emmausgangers. En ze herkennen hem niet. En dan wordt de vraag gesteld, waar gaan deze gesprekken over? Alsof Jezus het niet wist. Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Is de tweede vraag. En hij zegt, wat is er gebeurd? Vertel me, wat is er gebeurd? Waarom ben je zo bedroefd? Ik weet niet of je dat kent. Ik ken dat wel. Dat ik ellenlange verhalen in mijn dagboek soms schrijf. En dat ik Jezus vertel wat er is gebeurd. Het is zo'n enorme troost om ook voor uzelf te zeggen van Heer, u bent geïnteresseerd. Ook al weet u wat er in mijn leven is. Ook al weet u wat er gebeurd is. Het is zo indrukwekkend om te vertellen dat je die vraag hoort van Jezus tegen jou. Die zegt, vertel me Miel, wat is er gebeurd? Waarom ben je zo bedroefd? Waarom ben je zo in paniek? Vertel het me. Om te zitten aan zijn voeten en te vertellen en te schrijven, wat is er gebeurd? Dat iemand zich gewoon bij je voegt en tijd voor je heeft en geïnteresseerd is en je weet dat hij alles weet. En toch vraagt hij, wat is er gebeurd? Waarom ben je zo verdrietig? En te vertellen wat er is gebeurd, waarom je zo verdrietig bent en ook waarom je die hoop had. Welke hoop had je? En dat, ik had de hoop, Heer, dat dit en dit zou zijn gebeurd. Ik had de hoop, Heer, om dat ook te zeggen tegen hem. Ik vind het zo zegenend om over die ontmoetingen. Het heeft me zo gezegend. Het heeft me zo'n prachtig beeld gegeven over die heerlijkheid van Christus. Dat hij naar je toe komt, naar mij toe komt. En zegt, waarom ben je bedroefd? Wat zoek je? Wat is er gebeurd? Waarop had je gehoopt? Soms heb je het gevoel dat het je bij de handen afbreekt. Dan heb je geen hoop meer. Wat ze eigenlijk zeggen, onze hoop is begraven. Daar ligt een grote steen voor, daar staan soldaten voor. We hadden gehoopt dat hij de Messias is en nu ligt hij in het graf. Daar zit een steen voor en daar staan soldaten voor. Ik heb geen enkele hoop meer. En dat is zo schitterend dan. Dat wat er dan bij die Emmausgangers gebeurt, dat is dan dat Jezus tegen hem zei, dat Jezus verkondigt. Het is heel indrukwekkend dat hij zichzelf gaat bekendmaken door in het Oude Testament te citeren wie hij is, om te laten zien wie hij is en nog herkennen ze hem niet. Maar wat het antwoord erin is, ik ben je hoop. Ik ben jouw hoop. Die diepe gemeenschap zoekt hij. En dan komen ze samen, dan vragen ze hem mee samen te eten. Ze hebben nog altijd niet in de gaten dat het Jezus is. En dan maakt Jezus, die maakt zich bekend op het moment dat hij zegt, geef me het brood. En dan breekt hij het brood en dan zien ze, dat dan worden hun ogen worden geopend en zien ze wie eigenlijk Jezus is. Die diepe gemeenschap zoekt hij. Dan gaat Jezus, die verdwijnt, die gaat weg. Die Emmausgangers die gaan op weg naar Jeruzalem, die zijn helemaal holder de bolder natuurlijk. Dan komen ze bij de apostelen, die staan, zitten met 10 mensen, zitten die samen. En die Emmausgangers die luisteren eerst. En dan staat er het volgende geschreven, dat op het moment, Lucas 24, vers 33 en 34, en op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Er is nog een verschijning aan Simon Petrus. En dat is natuurlijk, die is wel opgetekend. In Johannes 20, daar ontmoet hij de Heer Jezus bij het kolenvuur. Daar wordt hij hersteld in zijn bediening. Dan vraagt Jezus om 3 keer ook, heb je me waarlijk lief? En dat betekent eigenlijk, hij is 3 keer verlogen en 3 keer wordt die vraag gesteld. Maar dat is niet deze gebeurtenis. Deze gebeurtenis, daar staat niks van in de schrift. Er is een ontmoeting geweest tussen Jezus en Petrus, waarschijnlijk na Maria Magdala. Dat Petrus toen de Heer Jezus mocht zien. En weet je, eigenlijk is het zo, dat als ik over deze, ik zal zo dadelijk nog iets over de apostelen zeggen, maar eigenlijk is het zo, toen ik daarover na aan het denken was en aan het bidden was, en ik zag van die vier ontmoetingen, en 1 daarvan staat wel dat Simon Petrus Jezus heeft ontmoet, maar er staat geen woord van in de Bijbel. Niks. En eigenlijk vind ik dat de meest indrukwekkende. Waarom zeg ik dat? Er gebeuren soms dingen in ons leven waar we ons diep voor schamen. Ik denk dat er staat ook dat Petrus, toen die Jezus 3 keer verloochend heeft, dat hij bitter huilde. En hij verdween en dacht, einde verhaal, einde bediening. Hij ging ook vissen. Hij pakt zijn oude beroep op. En dan zie je eigenlijk dat Jezus laat het niet erbij zitten. Hij komt dan op die dag direct met al zijn schuldgevoelens die Petrus heeft, met alle moeite die hij over zichzelf heeft gekend. Ik denk dat hij zichzelf zo ongelooflijk tegengevallen is, dat hij nooit en te nimmer een ontmoeting met Jezus nog had durven te hebben. Omdat hij zich zo tegenvalt. Ik herken dat zo in mijn eigen leven, dat ik me soms zo tegenval. En dan is het zo moeilijk om Jezus te ontmoeten. En zeker als hij zeg maar, me zou ontmoeten en het openbaar zou maken van dat hij een gesprek heeft met mij en dat hij een gesprek heeft met Petrus en hem terecht wijst. En zegt, waar was je met je grote mond? Je zou 3 keer zeggen, je zegt, ik zou je nooit verloochenen. Waar was je? Zo is dat gesprek niet gegaan. Als ik gewoon de gesprekken zie, in die 4 gesprekken, dan heeft Jezus hem ook vragen gesteld. Is hem tegemoet gekomen. Heeft hem getroost. Later zijn daar discipelen bij. Later wel. Want dan moet hij hersteld worden in zijn bediening. Hier niet. Hier is er een ontmoeting tussen hem en Jezus. En weet u, dat zijn de kostbaarste. Dat zijn de absoluut kostbaarste. Ik ontmoet de Heere God en de Heere Jezus ontzettend graag hier in de gemeente, want Hij is hier. Maar de kostbaarste zijn toch alleen. Met Hem alleen. Want dan geniet ik ook hier ontzettend van die ontmoetingen samen met Hem. Maar die ontmoeting alleen, waar Hij gewoon dwars door je heen kijkt. Dat hij weet wie je bent. Hij weet ook waar je gefaald bent. Ja, hij weet ook waar je gevallen bent. En dat hij je dan opricht en je toespreekt. Die kostbare ontmoetingen. En dat zijn die ontmoetingen waar je eigenlijk voor vlucht. Dat zijn die ontmoetingen waar je eigenlijk hem niet onder ogen wil komen. En dan komt hij bij Petrus, bij Simon. Simon heeft gezegd, ik heb de Heer gezien. Er staat geen woord van dat gesprek. Maar ik vind het zo zegenend. Zo zegenend. Die intimiteit. En dan zijn ze daar en het eerste wat die emmersgangers doen, dat vind ik ook zo prachtig, ze luisteren eerst. Ze vallen niet met de deur in huis, maar ze luisteren naar de apostelen. Die apostelen zeggen, Simon, die heeft de Heer gezien. Het viel me ook op, niemand zegt, Maria van Magdala was de eerste. Nee, Simon heeft de Heer gezien. Terwijl God laat optekenen, Maria van Magdala was de eerste. En dan staan ze daar. En opeens op die avond, daar sluit die avond mee af, dan is Jezus in hun midden. U vindt dat in Lucas 24, vers 36 en 37. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En ze zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat het een geest, dat ze een geest zagen. Weet je, dat is zo troostend, hè? Als je dus bekijkt van, dat zijn mannen die daar samen zijn, er was niemand meer, zeg maar, te zien op die dag, toen het gekruisigd werd. Iedereen was weg, iedereen was gevlucht. Jezus had ook gevraagd van, kom naar Galilea. Maar niemand geloofde dat hij in Galilea zou zijn, dus waren ze in Jeruzalem gebleven. Ze zaten daar op een kluit, bang, bevreesd. Opeens is Jezus in het midden. En de woorden die hij spreekt zijn vrede, zij u. Vrede, zij u. Shalom. De shalom van de Messias. Dat zegt hij tegen die 10 mannen. Shalom. En ook hier de vraag. Hij vraagt, waarom bent u in verwarring? Waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Waarom ben je in verwarring? Waarom zijn deze overwegingen in je hart? Wat speelt er nu op dit moment in je leven? Welke overwegingen maak je zelf? Waar ben je bevreesd voor? Waar ben je bang voor? En ook dan staat er en Jezus openbaart de Heer Jezus zelf en opent het verstand. En dat is zo indrukwekkend. Je ziet in die ontmoetingen, hij opent de ogen van Maria, hij opent de ogen van de Emmausgangers. Hij opent het verstand van de discipelen. En voor mij vanmiddag is mijn gebed, Heer, open onze ogen dat we zien wie u bent. Dat we ook in onze vragen die we zijn, weet u, er zijn heel intense vragen die zo ook in ons midden zijn. En dan dat Jezus vraagt, waarom heb je verdriet? Waarom? Zeg me wat is gebeurd. Waarom ben je in verwarring? En ik heb gebeden dat u in deze ontmoetingen hem zelf wilt ontmoeten. Dat je zo dadelijk echt ook, ik zou zo dadelijk echt bidden, ook voor u en voor onszelf, voor mezelf, dat we echt die diepe ontmoetingen mogen ervaren. En weet u, soms denk je, dat is de tuinman. Soms denk je, dat is een vreemdeling. Soms denk je, dat is een geest. We herkennen hem niet. Vooral als er moeite is in je leven. Als er echt diepe, grote verdriet is in je leven. Dan komt hij en je herkent hem niet. En dan is het zo indrukwekkend dat Jezus zichzelf gaat bekendmaken en zich bij u bekendmaakt. En vraagt, waarom ben je bedroefd? Waarom heb je zoveel verdriet? Wat is er gebeurd? Waarom ben je nu in verwarring? Ik wil daar heel graag voor bidden. Ik wil daar heel graag voor bidden dat we zo dadelijk, we zullen wat naar de muziek luisteren van het muziekteam. En dan wil ik echt zo bidden voor ons. Dat Jezus ons de ogen opent. Als je hem niet herkent, dat je hem zult herkennen. Maar ook om in die intimiteit met hem te leven. Om in die intense relatie met hem te leven. En je verdriet ook te uiten. En te vertellen wat er is gebeurd. En de troost ook te ontvangen. Want hij heeft ons niet als een wees achtergelaten. Hij heeft ons de Heilige Geest als trooster gegeven. En uit het ook. Uit het ook. In de stilte van je hart. Thuis. Schrijf een brief. Schrijf een dagboek. Schreeuw het uit. Maar hij wil echt in uw leven komen zoals hij hier in die ontmoetingen met die meerdere mensen op 4 ontmoetingen had op die eerste opstandingsdag. Laten we zo stil zijn en dan luisteren we naar de muziek en dan zal ik zo afsluiten de preek met een gebed. Jezus, ik wil zo bidden dat de vrede, die shalom van u zo over de zaal neerdaalt in onze harten, voor ieder persoonlijk. Heer, iedereen heeft zo zijn moeite, zijn pijn, zijn verdriet, zijn vreugde, zijn overwinningen en nederlagen. Soms zijn we in verwarring. Soms willen we iemand vertellen wat er is gebeurd en vinden we niemand die lang genoeg wil luisteren. Omdat we het verhaal al eens verteld hebben, misschien een tweede of een derde of een vierde keer. Maar u voegt zich bij ons en vraagt ons, vertel me, wat is er gebeurd? Waarom ben je bedroefd? Waarom ben je in verwarring? Waarom heb je geen hoop meer? En Heer, het is zo ontzettend bijzonder dat u zelf het antwoord bent op deze vragen. Jezus. De antwoorden zijn u. U bent ons antwoord. En we willen u zo danken dat u zo in ons leven komt. In die gebrokenheid. In de paniek. In de trauma's. En we willen echt iedereen echt zo zegenen. Met die ontmoeting. Op deze eerste dag. Maar we gedenken dat u uit de dood bent opgestaan. En dat u nu nog, zoals toen, mensen wil ontmoeten. Broers en zussen wil ontmoeten. We prijzen u daarvoor. En danken u daarvoor. Amen.